Goed, vanavond gaan we weer verder met het leven van Jacob en gaan we met elkaar naar Genesis 32. Genesis hoofdstuk 32. In dat hoofdstuk wil ik graag met u lezen. Genesis 32 vanaf vers 1. Er staat, ook Jacob ging zijn weegs. En engelen Gods ontmoeten hem. Toen hij hen zag, zeide Jacob, dit is een leger Gods. Daarom noemde hij die plaats Machanaim. En Jacob zond boden voor zich uit tot zijn broeder Esau, naar het land Seir, het gebied van Edom. En hij gebood hun, zo zult gij tot mijn heer, tot Esau zeggen. Zo zegt uw knecht Jacob, ik heb als vreemdeling bij Laban vertoefd en ben daar tot nu toe gebleven. En ik heb runderen, ezels en kleinvee, slaven en slavinnen verworven en ik laat dit mijn heer mededelen om uw genegenheid te winnen. De boden nu keerden tot Jacob terug en zeiden, wij kwamen bij uw broeder, bij Esau. En hij is reeds op weg u tegemoet met 400 man bij zich. Toen werd Jacob zeer bevreesd en het werd hem bang te moede. En hij verdeelde het volk dat bij hem was, het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee groepen. Want hij dacht, indien Esau op de ene groep afkomt en die verslaat, dan kan de groep die overblijft ontkomen. Toen zeide Jacob, o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere die tot mij gezegd hebt, keer terug naar uw land en naar uw maagschap en ik zal u wel doen. Ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw die gij aan uw knecht bewezen hebt. Want met mijn staf trok ik over de Jordaan, hier en nu ben ik tot twee legers geworden. Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als kinderen. Gij toch hebt gezegd, ik zal u zeker wel doen, en uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. En hij bleef daar die nacht over. Toen nam hij van hetgeen hij verworven had een geschenk voor zijn broeder Esau. 200 geiten en 20 bokken, 200 ooien en 20 rammen, 30 zogende kemelinnen met haar veulens, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezels hengsten. En hij stelde ze onder de hoede van zijn slaven, elke kudde afzonderlijk. En zeide tot zijn slaven, trekt voor mij uit en laat ruim tussen de verschillende kudden. En hij gebood de vorsten, als mijn broeder Esau u ontmoet en u vraagt, van wie zijt gij en waarheen gaat gij en van wie is dat vee daar voor u uit? Zeg dan, van uw knecht, van Jacob, dit is een geschenk, gezonden aan mijn heer, aan Esau. En zie, hij komt ook zelf achter ons aan. En hij gebood zowel de tweede als de derde. En verder allen die achter de kudde liepen. Aldus zult gij tot Esau spreken als gij hem aantreft. En gij zult zeggen, ook uw knecht Jacob komt daar reeds achter ons aan. Hij dacht namelijk, laat ik hem verzoenen met het geschenk dat voor mij uitgaat. En daarna wil ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mij goedgunstig zijn. Aldus ging het geschenk voor hem uit, maar zelf bleef hij die nacht in de legerplaats. Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn 11 zonen en trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. En hij nam hen en deed hen de beek overtrekken. En hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. Toen deze zag dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël, want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob noemde de plaats Peniel, want zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn leven is behouden gebleven. En de zon ging over hem op, toen hij door Penuel getrokken was, en hij ging mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op heden de heupspier niet, die op het heupgewricht ligt, omdat hij Jacob op het heupgewricht aan de heupspier geslagen had. Tot zover. Ja, Jacob gaat uiteindelijk terug. De afgelopen keer hebben we dat gezien, dat hij heel lang wel bij Laban vertoefde, en dat Laban hem behoorlijk bij de neus nam, toen hij eerst 7 jaar daar had gediend voor een vrouw. Toen bleek het niet degene te wezen waarop hij verliefd was, maar de zus. En we weten het, toen moest hij nog eens een keer 7 jaar bij Laban dienen om zijn geliefde te kunnen huwen. Na 14 jaar had hij toen deze beide dochters van Laban gehuwd. En dan zie je dat hij nog een aantal jaren daar blijft, totaal 6 jaar, om kudden ook te verwerven, die hij ook verworven heeft. En zo na 20 jaar keert Jacob terug naar zijn geboorteland. Hij doet dat in gehoorzaamheid, want hij doet dat niet op eigen initiatief. In Genesis 31 vers 3, daar lees je, toen zeide de Heere tot Jacob, keer terug naar het land uw vaderen en naar uw maagschap, en ik zal met u zijn. Dus Jacob ging in gehoorzaamheid des Heeren, ging hij terug naar het land Kanaan. En nadat er nog een schermutseling was in het vorige hoofdstuk met Laban, waar ieder zijn zweegs gaat, lees je in vers 1 van hoofdstuk 32, ook Jacob ging zijns weegs en engelen Gods ontmoeten hem. Dat is toch wel bijzonder. Hij gaat zijn weg in opdracht van de Heere God. Hij keert terug naar het land Kanaan. En wat lees je? En engelen Gods ontmoeten hem. Ja. Hij wandelt in gehoorzaamheid van de Heere. En het is als ware dat de Heere deze Jacob bemoedigt, doordat hij engelen Gods ontmoet. Let op, er staat dat hij ze ontmoet. Er staat niet, en engelen Gods verschenen hem. Het was niet een verschijning, het was een ontmoeting. Jacob keert terug van zijn lange ballingschap naar het land van zijn vader, en de engelen Gods die begroeten hem, die heten hem als ware welkom. Fijn dat je terug bent. En het is wel bijzonder dat toen hij heen ging, 20 jaar daarvoor, toen hij op de vlucht was voor Esau, toen hij die reis ondernam van Kanaan naar Padan Aram, naar Laban, waar hij uiteindelijk terechtkwam, dat hij toen ook, toen hij het land Kanaan verliet, dat hij toen een droom kreeg. En wat zag hij in die droom? Hij zag in die droom een ladder. En wat zag hij op die ladder? Wie ontmoette hij op die ladder? Engelen, die over die ladder omhoog en naar beneden gingen. Lees maar in hoofdstuk 28. Daar lees je over die droom die hij te Bethel had. Genesis 28, vers 12. Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalde daarlangs neder, en zie, de Heere stond bovenaan en zeide. Bijzonder. Jacob gaat weg, en hij ziet engelen. Jacob komt terug, en hij ontmoet engelen. En wat zit er met die engelen in Bethel aan vast? Hij ziet niet alleen een ladder met engelen, maar bovenaan de ladder ziet hij de Heere, en de Heere begint tot hem te spreken. En is in dit hoofdstuk heel bijzonder. Hij komt terug en hij ontmoet engelen, en onmiddellijk daarop, in de nacht daarop, ontmoet hij wie? De Heere. Ja, de Heere is nooit ver weg van ons, is altijd nabij. Als Jacob dit zo gadeslaat, die engel, als hij die engelen ontmoet, dan weet hij onmiddellijk wie ze zijn. En hij benoemt ze ook. Misschien zijn er omstanders geweest, die hebben aan hem gevraagd, joh, wie zijn dat? En dan geeft hij antwoord op, want er staat in vers 2, toen hij hen zag, zeide Jacob, dit is een leger Gods. Daarom noemde hij die plaats Machanaim. Dit is een leger Gods. Wel bijzonder, want een leger Gods, ja, dat is eigenlijk enkelvoud. Maar waarom noemt hij die plaats dan Machanaim? Want de letterlijke betekenis van Machanaim is twee legers. Niet een leger Gods, maar twee legers Gods. Een leger als ware verdeeld in, dus in twee delen. Eén leger Gods, dit is een leger Gods, zegt hij, maar het bestond uit twee delen. En daarom noemt hij het Machanaim. Het is als ware een leger Gods voor Jacob uit, en het is als ware een leger Gods achter hem aan. De Heere omgeeft hem als ware met een leger Gods van voren en van achteren. Hij gaat terug naar Kanaan, waar hij bevreesd is om Esau te ontmoeten, want hij heeft een schuldig geweten. Hij keert terug naar de plaats van zijn misdaad, dat weet hij heel goed. Hij zal zijn vader Isaac onder ogen komen. Hij zal Esau, waar hij voor vluchtte, onder ogen moeten komen. Esau die zo dorstte naar wraak, zou er misschien na 20 jaar een beetje afgenomen zijn, of zou dat nog in hem laaien? Hij ging met angst en beven terug, in opdracht, in gehoorzaamheid van God, en de Heere bemoedigt hem. Hij komt Kanaan binnen en hij ontmoet de engelen Gods, in twee delen. De Heere omgeeft hem van voren en omgeeft hem van achteren. Net zoals ook Israël voortrok, toen ze in opdracht van de Heer ook trokken naar het land Kanaan, uittogen uit Egypteland, en daar de wolkolom was, toen omgaf die wolkolom ook Israël van voren en van achteren. Van voren was de wolkolom, en van achteren was de vuurkolom voor de Egyptenaren, zodat de Egyptenaren de Israëlieten niet konden inhalen. Ja, maar het wonderlijke is dat ondanks deze voorzienigheid van God, die notabene getoond wordt aan Jacob, aan zijn vrouwen, hè, en aan zijn kinderen, en aan alle slaven en slavinnen die hij daar heeft, alle knechten enzovoort, vreest, ondanks dat, Jacob Esau. Jacob, ja, die ziet het wel, maar Jacob, die vertrouwt er niet op. Dat is net als je naar een samenkomst gaat en er staat een prediker en je predikt uit het woord van God en je leest met elkaar het woord van God en je hoort die boodschap en je hoort spreken dat de Heere je nabij is, dat de Heere je omgeeft van voren en van achteren, dat hij je lief hebt, dat je altijd hem volledig mag vertrouwen in al je handelen, in heel je leven. En als je naar huis gaat, het allemaal wel gezien hebt. En allemaal wel gehoord hebt, met je oren, maar dat je dan toch in de dagelijkse praktijk anders handelt. dat je toch niet op die Heere vertrouwt. Zo zit Jacob in elkaar. En zo zitten wij vaak ook in elkaar. Want wij lijken allemaal heel erg op onze Jacob. Want net zoals Jacob op eigen kunnen en op eigen inzicht. Hè, en zijn inzicht, hij was scherp van geest. Hè, want heel zijn leven was die met sluwheid altijd bezig. Hij had altijd van die geheime, heimelijke trekjes en van die geheime streken haalde hij uit. Om mensen de loef af te steken en te slim af te zijn. En dat lukte hem ook steeds. En zo zat hij in elkaar. In plaats van op de Heere te vertrouwen, vertrouwde hij niet op de Heere, zag hij op de omstandigheden. En vreesde hij voor Esau. Daarom lees je. En Jacob vers 3. En Jacob zond boden voor zich uit tot zijn broeder Esau, naar het land Seir, het gebied van Edom. En hij gebood hun: zo zult gij tot mijn heer, tot Esau zeggen, zo zegt uw knecht Jacob: ik heb als vreemdeling bij Laban vertoefd en ben daar tot nu toe gebleven. En ik heb runderen, ezels en kleinvee, slaven en slavinnen verworven. En ik laat dit mijn Heer mededelen om uw genegenheid te winnen. Hij stuurt boodschappers voor zich uit. Eigenlijk broeders met een misselijkmakende boodschap. Waaruit geen enkel geloofsvertrouwen blijkt. Zo zult gij tot mijn Heer, tot Esau zeggen. Om de genegenheid van mijn Heer te winnen. Zo spreekt uw knecht Jacob. Als je op zijn eerste geboorterecht, die hij verworven had met een bord linzensoep had vertrouwd, als hij op de eerste geboortezegen van zijn vader Isaac had vertrouwd, als hij op alles had vertrouwd wat de Heer hem wilde geven, dan wist hij wel dat de rollen omgedraaid waren. Dan was niet Esau zijn Heer, maar dan was hij de Heer. En dan was hij niet de knecht van Esau, maar was Esau volgens de profetie de knecht van Jacob. Waarom niet? Maar hij stond niet in het geloof. Hij stond niet in de geest. Hij stond niet in het vlees. Dan heb je notabene het lege gods om je heen. Van voor en van achteren. En ondanks dat de Heer je dat toont, vertrouw je niet op God? Nou, zo zit een mens, zo zitten wij in elkaar. De Heer kan het ons duidelijk proberen te maken door zijn woord. En net als Jacob zijn we hoor. Als dat dan op aankomt in de praktijk van ons leven, dan handelen we heel anders en dan praten we heel anders dan wie we eigenlijk zijn. Maar ja, ondanks dat hij dan denkt de genegenheid op deze manier bij van Esau te winnen, staat in vers 6 dat die boden terugkeren ter onverrichte zaken. Want er staat in vers 6, de boden nu keren tot Jacob terug en zeiden: wij kwamen bij uw broeder, bij Esau, en hij is reeds op weg u tegemoet met 400 man bij zich. Nou, waarschijnlijk hebben die boden Esau nooit bereikt. Die boden zijn wel richting Esau gegaan, maar op een gegeven moment zagen ze daar een enorme troep op en af komen. Esau, met 400 man, met een heel leger, trok Esau richting Jacob. Nou, die boden dachten van, rechtsomkeer maken, dit is wel goed met die boodschap. We gaan terug en we gaan maar zeggen tegen Jacob, Esau komt eraan hoor. Met 400 man. En het was wel duidelijk dat deze Esau nou niet bepaald met goede bedoelingen op weg was naar Jacob. Maar laat wel wezen, als hij alleen maar kwam om zijn broeder een beetje te begroeten, dan denk ik dat je misschien een mannetje of 10 meeneemt, maar niet 400 man. Als een leger bewapend. Die boodschap, ja, dat was dus wel duidelijk een hele schok voor Jacob. Jacob, die moest zich gerealiseerd hebben dat Esau dus al lang wist dat Jacob eraan kwam. En even zo vragen aan die bode waar ze dan Esau hebben gezien met die 400 man. Kon hij zo berekenen, nou binnen 24 uur, dan is Esau hier. Ik kan erop wachten. Dat duurt nog een dag en ja, dan is hij hier. En ja, hij zal ook wel gedacht hebben hoe Esau dit nou in vredesnaam zou kunnen weten. He, dat Jacob richting Kanaan kwam. Hij zal misschien gedacht hebben, is er misschien een spion in mijn midden die dat vertelt, heeft verteld aan Esau. He, en ja, toch ook dat bericht dat Esau dus met een heel leger van 400 man aankwam stormen. Ja, dat maakt hem dus best wel bang. En zijn kwade vermoedens die hij had, dat Esau nog best ja, behoorlijk woest erom was. Dat die eerste geboortezegen gestolen was door Jacob. Ja, dat werd bewaarheid. En hij dacht echt, nou die Esau die dorst naar wraak. En dan lees je, als antwoord ook in vers 7. Toen werd Jacob zeer bevreesd. Hij was niet een klein beetje bevreesd. Nee, hij werd zeer bevreesd. En het werd hem bang te moede. Ja, met zijn schuldige geweten werd hij bang. En wat doet hij dan? En hij verdeelde het volk dat bij hem was en het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee groepen. Want hij dacht, indien Esau op de ene groep afkomt en die verslaat, dan kan de andere groep die overblijft ontkomen. Jacob reageert direct. Hij laat er geen gras overgroeien. Hij laat geen tijd verloren gaan. Snel verdeelt hij het volk en alles wat hij heeft in twee groepen. En dan hoopt hij dat als Esau de ene groep misschien verslaat, dat dan de andere groep nog kan ontkomen. En als hij dat dan zo geregeld heeft, zo alles wat hij had, en al zijn vrouw en zijn kinderen zeg maar ook verdeeld heeft in twee groepen, dan gaat hij bidden. Dan gaat hij bidden. Toen zeide Jacob, o God, hij gaat bidden. Wonderlijk, hè? Zo zijn wij van nature. Wij gaan eerst zelf vaak in ons leven, als we niet oppassen, als we in de omstandigheden komen, zelf alles regelen snel. Net als Jacob. We gaan niet eerst bidden en zeggen, o God, o Heere. En de zaak aan hem voorleggen. Nee, we gaan het regelen. En als we het al geregeld hebben. En we hebben alles gedaan wat we denken nog te kunnen doen. Dan gaan we tot de Heer. En dat doet Jacob ook. Maar dat is eigenlijk de verkeerde volgorde. En dan staat er. O God van mijn vader Abraham. En God van mijn vader Isaac. Heere die tot mij gezegd hebt. Keer terug naar uw land. En naar uw maatschap. En ik zal u wel doen. Ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw die gij aan uw knecht bewezen hebt, want met mijn staf trok ik over de Jordaan, hier en nu ben ik tot twee legers geworden. Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als kinderen. Gij toch hebt gezegd, ik zal u zeker wel doen. En uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. Het is bijzonder dat dit gebed het allereerste gebed is in de Bijbel. En je kan veel van dit gebed leren, want ondanks dat Jacob Jacob is, en hier handelt helemaal naar de mens, helemaal handelt naar het vlees, is die wel als gelovige heel erg eerlijk. Als hij voor de Heere komt, en zo zijn we ook, hij liegt niet. Hij is doodeerlijk. Hij vertelt de Heere helemaal wat hij op zijn hart heeft. En legt die hele zaak wel degelijk aan de Heere voor. Hij noemt de Heere de God van mijn vader Abraham en de God van mijn vader Isaac. Heere, zegt hij daarna. Ja. Hij heeft God leren kennen door zijn grootvader en door zijn eigen vader. Zo hebben wij ook de Heere leren kennen door de Heere Jezus Christus. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. De Heer Jezus Christus heeft ons de Vader doen kennen. Heeft ons aan ons de Vader verklaard. En daarom roepen wij Abba Vader. En dat doet hij hier ook. Hij laat zien hoe hij ertoe is gekomen in zijn leven om God ook Vader te noemen. God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Heere, die tot mij gezegd hebt. En wat Jacob hier ook heel mooi doet, is dat hij als een gelover nu opeens in die geloofshouding gaat staan. Het is zo ongelooflijk wisselend, steeds in dit hoofdstuk, met Jacobs leven. Maar ook met ons leven is het vaak heel wisselend. Aan hem wordt de engelen Gods getoond, die hem omgeven van voren en van achter. En als hij dat ziet, en in gehoorzaamheid terugkeert naar het land Kanaan, dan wandelt hij op dat moment als een gelovige. Maar hij is amper voorbij, of hij let er niet meer op, en hij gaat een slimmigheidje verzinnen, en stuurt boden weg. En als die boden dan terugkomen, en dat geeft niet het resultaat wat hij in zijn hoofd had, dan wordt hij zeer bevreesd. En zit hij helemaal weer in zak en as en kijkt hij alleen maar op zichzelf en op de omstandigheden. En zit hij heel zwaar te neer. En dan gaat hij direct weer alles regelen, zonder de Heer erin te kennen. En als hij alles geregeld heeft, dan wendt hij zich tot de Heer en is hij weer de gelovige. Maar zo zitten wij ook in elkaar. Vaak van het ene moment op het andere moment switchen wij maar heen en weer. Dan staan we er als een gelovige, dan staan we weer als een ongelovige. Je zit op een bidstond en dan bid je als een gelovige. Je bent koud. Ben je bij de bidstond weg. En je handelt weer als een ongelovige als het niet oppast. En soms merk je het ook bij jezelf op. Dan zeg je soms ook wel eens, ik ellendig mens. Ja. Maar hij bidt hier als een gelovige. En je hoort deze Jacob een gelovige bed. Tot zijn God en Vader richten. O God, zegt hij. En het verdriet en de angst klinkt erin door. En hij beroept zich ook dan op wat God heeft gezegd. Vers 9. Heere, die tot mij gezegd hebt, keer terug naar uw land en naar uw maatschap en ik zal u wel doen. Hij beroept zich op het woord van God, op wat God gezegd heeft. En dat mogen wij ook doen in het gebed. Altijd pleiten op Gods beloften vanuit zijn woord. Moet je maar oppassen welke belofte. Want God heeft vele beloften gegeven. En niet alle beloften in zijn woord zijn voor ons. Maar er zijn wel vele beloften in het woord van God ook voor ons. En het is altijd goed om zo te bidden. Zoals Jacob hier in het eerste gebed van de Bijbel bidt. Hij legt zijn hand op, als ware op Gods woord, en hij pleit op grond van Gods woord. En zo komt hij tot de Heere en spreekt hij tot de Heere. Zo heb ik ook wel eens, laatst in moeilijke omstandigheden in mijn eigen leven, bijvoorbeeld zelf ook stilgestaan bij verschillende teksten die tot me spraken. En zo heb ik ook zelf persoonlijk gebeden, bijvoorbeeld een gebed als, zoals Paulus in Filippenzen 4 zegt, dan zegt hij op een gegeven ogenblik, maar God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. En dan word je ook gerust. De Heere zal voorzien in al je behoeften naar zijn rijkdom. En niet een klein beetje voorzien, maar heerlijk voorzien. En dan kan je rust schenken. En vaak is het zo dat zulke teksten je altijd te binnen schieten op het moment juist als je tot God je wendt. En dan mag je ook rustig worden. En zo is hij ook bezig met wat God heeft gezegd, onze Jacob. En Jacob is zo eerlijk hier, dat hij iets zegt dat is wonderbaarlijk. Want hij zegt in vers 10. Ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw die gij aan uw knecht bewezen hebt. Ik ben te gering. Hij weet wie hij is. Hij staat hier voor Gods aangezicht. En hij houdt zich hier niet mooier voor, of doet zich niet mooier voor dan die in werkelijkheid is. Hij weet wie hij zelf is. Hij zegt, ik ben te gering, heren, voor al uw gunstbewijzen. Voor al de trouw die gij mij hebt bewezen. En dat kan alleen maar totdat hij tot deze uitspraak komt, omdat hij in deze situatie ook verzeild is geraakt en zichzelf er ook in ziet. Ik ben te gering. Hij vindt zich onwaardig. En dan komt zijn motief komt naar boven. En dan staat er aan het eind, staat er dan in vers 11. Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als kinderen. Ja, als hij toen Abel had gezegd, had je gezegd, ja, Esau, Jacob, je kijkt alleen maar op Esau. Je bent alleen met die omstandigheden bezig waar je, die situatie waar je nu in bevindt. En het gaat alleen maar om jou en alleen maar even om deze situatie. Nee, hij staat hier toch in als een gelovige, want hij gaat verder. Want hij zegt in vers 12, gij toch hebt gezegd, ik zal u zeker wel doen en uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. Ja, op het eerste gezicht lijkt het alsof Jacob in het gebed alleen maar aan het eind aan zichzelf denkt en spreekt vanuit het vlees, maar nee, hij spreekt vanuit de geest, want hij voegt toe in vers 12 dat wat God gezegd heeft, namelijk dat zijn nageslacht gemaakt zal worden als het zand ter zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. Esau zal hem dus niet verslaan. Anders kan Gods belofte nooit worden waargemaakt, dat hij zal worden zijn nageslacht als het zand der zee. Zoveel mensen. Dus hij heeft best wel geloof in Gods belofte. Zo eindigt hij ook in dat geloof. Maar daarna, nadat hij gebeden heeft, niet schrikken hoor. Onze gelovige staat op, onze gelovige Jacob, en gelijk is het weer zelf aan de gang. Dan staat in vers 13. En hij bleef daar die nacht over. Toen nam hij van hetgeen hij verworven had een geschenk voor zijn broeder. Onmiddellijk gaat hij weer zelf een oplossing verzinnen. Komt hij zelf met een slim plan om Esau, die er met 400 man met een heel leger op hem afkomt, om die maar zo goed gunstig te stemmen. En misschien vinden we het bijna ondenkbaar dat je zo zal handelen. Maar als we naar eerlijk worden, net als Jacob hier in zijn gebed. Die zegt, ik ben te gering voor u. En we zien op onszelf en weten we uit de praktijk van ons leven dat we moeten erkennen dat wij zo snel ook na een gebed, nadat we met de Heere hebben gesproken, moeten oppassen dat we niet direct overgaan tot de orde van de dag waar de Heere tokenen en wij weer met onze eigen plannetjes klaarstaan om van alles weer te gaan zitten regelen. Zo zitten wij van nature in elkaar. En hij deelt dan zijn geschenk, en dat is me nogal niet een geschenk, hè? 200 geiten, 20 bokken, 200 ooien, 20 rammen, 30 zogende kemelinnen, met veugels, met veulens, 40 koeien, 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelhengsten. Vind je niet een beetje te veel van het goede? Het is niet normaal, joh. Het is een geschenk gewoon buiten proporties. En dat deelt hij dan ook nog in drie delen, deelt hij dat helemaal in. En hij is zo gewiekst, hè? Want hij zei, nee, dat moet niet in één keer gegeven worden. Nee, er moet ruimte zijn tussen die kudde. Tussen die kudde, zodat als de een het ene geschenk geweest is, dan duurt het even en dan komt alweer het volgende geschenk aan. En dan duurt het weer even, dan komt weer het geschenk aan. En al die knechten, hè, die kudde drijven, die moeten weer zeggen, hè, dit biedt uw knecht Jacob, hè, voor mijn heer Esau aan. Hetzelfde van wat die boden ook moesten doen. Uw knecht, mijn heer. Dat in feite totaal andersom had moeten wezen. Nou, duidelijk is dat Jacob heel bevreesd is voor Esau. En dat hij in de praktijk vergeet om zijn vertrouwen te stellen op de Heer. En in plaats dat hij, nadat hij gebeden heeft, de Heer laat handelen, gaat hij zelf handelen weer. In plaats dat hij de Heer laat verzoenen, gaat hij zelf verzoenen. En stuurt hij dat hele geschenk richting Esau. Vers 20. Hij dacht namelijk, laat ik hem verzoenen met het geschenk dat voor mij uitgaat. En daarna wil ik zijn aangezicht zien. Misschien zal hij mij goedgunstig gezind zijn. Het is echt een voorbeeld, Jacob. Een voorbeeld van een gelovige die met twee naturen is behept. Aan de ene kant zijn oude natuur en de andere kant weer zijn nieuwe natuur. En die daartussenheen gezwalkt wordt. De ene keer wandelt hij in het vlees en de volgende keer wandelt hij weer in de geest. En het vlees, dat moeten we beseffen, broeders en zusters, het vlees van ons is altijd ongelovig. Het vlees, die bekijkt de zaak alleen maar van beneden. Ons vlees kan de zaak nooit van bovenaf bekijken. Het vlees gaat de Jacobsladder nooit op. Gaat nooit naar de Heer. Kijk nooit van boven de ladder, vanuit de positie van God, van de Heere, naar beneden. Maar kijk alleen maar allerlei zaken en situaties van de aardse kant. Ja, vaak zie je dat conflict, wat er bij Jacob zich hier afspeelt, in de gelovigen terug. Dat conflict tussen de geest en het vlees. Het conflict tussen onze Jacobs natuur en onze Israëls natuur. Vaak is het zo in het geloof, in het geloofsleven, dat wij eigenlijk hetzelfde zeggen als die vader van die maanzieke knaap. Op een gegeven ogenblik, als die vader van die maanzieke knaap daarbij bij zijn eigen jongen daar staat. En de Heer Jezus Christus, die staat bij hem. En die vraagt dan aan die vader geloof, wat zegt die vader dan? Die vader zegt, Heere, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Zeg je, hoe kan dat? Hij zegt, Heere, ik geloof. Maar hij zegt er meteen bij, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En dat is vaak het dubbele in ons leven. Aan de ene kant, ja, we geloven. Maar zodra we in situaties terechtkomen en de Heer vraagt ons, geloof je me, vertrouw je me? Dan zeg je, ja Heer, ik geloof u, ik vertrouw u. Maar Heer, kom wel ongeloof te hulp. Dat is het dubbele in ons leven. En dat is ook het dubbele hier in Jacob's leven. En dan als hij er alles aan gedaan heeft in zijn leven om een oplossing met sluwheid en met list te verzinnen en ook al die kudden vertrokken zijn, dan blijft hij daar in de nacht over. En dan staat er vers 21, aldus ging het geschenk voor hem uit, maar zelf bleef hij die nacht in de legerplaats. Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn 11 zonen, en trok de doorwaadbare plaats van de Jabok over. Hij nam hen en deed hen de beek overtrekken. En hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jacob alleen achter. En een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Ja, toen dat geschenk voor hem was uitgegaan en hij daar in de nacht bleef, moet je je voorstellen, dan ligt Jacob nog als ware te woelen in zijn bedje. En opeens midden in de nacht denk ik nog, ik moet nog één ding doen. En dus laat ik toch maar alles wat ik heb, mijn vrouw, mijn vrouwen, mijn kinderen, alles wat me dierbaar is, toch maar over die, daar stond nog veiliger, toch nog maar die beek overbrengen. Dus hij ging naar die doorwaadbare plaats, hij maakte iedereen waarschijnlijk wakker en zegt, kom op, daar zijn jullie nog veiliger dan hier. En midden in de nacht brengt hij iedereen over die Jabok, over die beek, naar de andere kant. En als hij dan alles heeft gedaan, ook dit laatste stukje heeft gedaan aan de situatie waar je denkt, nou, dan zijn er de laatste voorzorgsmaatregelen die ik nemen kan, blijft hij alleen achter. En dan is er plotseling een hele vreemde man, die zomaar uit het niets opduikt. En er staat, en een man worstelde met hem totdat de dag aanbrak. Jacob's worsteling, onze worsteling in het leven, is Gods worsteling met ons. Gods worsteling met u, Gods worsteling met mij, tegen mijn oude, verdorven natuur. Is Gods worsteling met ons, is Gods worsteling met ons vlees. Ons vlees dat nooit opgeeft. Dat zich nooit gewonnen geeft. Dat zo veerkrachtig is als het maar kan, zijn kan. Zo bleef Jacob alleen achter. Nadat hij dus die laatste voorzorgsmaatregelen in de nacht genomen had en iedereen over de Jabok had laten trekken, was hij nog de laatste die aan de overzijde achterbleef. Jabok, die rivier, dat beekje, Jabok, dat betekent, de naam Jabok, leegmaken. Je zou kunnen zeggen, door heel deze situatie was Jacob helemaal leeggemaakt. Hij had niets meer. Hij bleef alleen achter. Hij had zijn geschenk, zijn extravagante, enorme geschenk van al die kudden, had hij voor zich uitgezonden. Dat was hij kwijt. En alles wat hij verder nog had, had hij midden in de nacht wakker gemaakt en naar de overzijde van de Jabok gebracht. Hij had niets meer. Door de omstandigheden was hij nu eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een leeg man. Hij was als ware, stond hij in een situatie dat alles hem uit zijn handen geslagen was. Alles leek nu zinloos. En vaak in ons leven, als alles je uit de handen geslagen lijkt, dan lijkt het allemaal verder nog zinloos. Je bent alleen nog maar over. En zo voelt het ook. Je voelt dat je niks meer verder kan doen aan de situatie. Alles is je uit handen geslagen. Maar als je dan helemaal alleen staat en helemaal alleen bent, dan grijpt God zijn kans. En dat zie je hier. God grijpt dan zijn kans in ons leven. Om wat te doen? Om ons te breken en ons te bouwen. Om ons als het ware op die ladder van Jacob een stukje, een treetje omhoog te laten gaan. Juist midden in die omstandigheden, midden in die narigheid, midden in die zorg, midden in die enorme angst, in die enorme vrees, in die enorme moeilijkheden, gebruikt hij juist dat we alleen zijn en nergens meer op kunnen vertrouwen, het verder ook niet meer weten, alles is ons als het ware uit handen geslagen. Grijpt hij zijn kans om zich aan ons te manifesteren. En een man worstelde met hem. Een man. Ja, dat wordt vaak in commentaren van alles van die man gemaakt. Toch zegt Hosea, Hosea 12, daar wordt die episode ons aangehaald in Hosea hoofdstuk 12, namelijk in vers 4 en vers 5, Hosea 12 vers 4, daar haalt Hosea deze geschiedenis aan en dan zegt hij, in de moederschoot bedroog hij zijn broeder. Het begon dus al in de moederschoot. In de moederschoot bedroog hij, dat is Jacob, zijn broeder Esau. En in zijn mannelijke kracht streed hij met God. Hij streed tegen een engel en overwon. Hij weende en smeekte hem om genade. Hij streed dus, staat hier, hij streed in zijn mannelijke kracht met wie? Hij streed met God. En nog verduidelijkt, hij streed tegen een engel en overwon. Ja, wie die man hier is, wie die engel hier is, hij streed met God, staat er in Hosea. Met wie streed hij in feite? Hij streed met Christus. Je ziet een Christofanie, net zoals je die Christofanie, die Christusgestalte, die Christusverschijning, ook zag bij Abraham. Die er op een middag gewoon in zijn tentje was. En opeens kwamen er drie mannen voorbij. Drie mannen, die kwamen even op theevisite. Die waren op reis naar Sodom en Gomorra om een oordeel uit te voeren. He? Staat er in Genesis 18. Het zijn drie mannen. Later blijkt dat van die drie er twee engelen zijn. Die later in Sodom en Gomorra daar zijn en Lot met familie en al daar uitredden voordat het oordeel komt over Sodom en Gomorra. En wie is de derde? De derde blijkt wel degelijk de Heere te zijn. En die uitdrukking over die man, die staat hetzelfde in Genesis 18, die staat ook hier. Die man is een aanduiding van Christus. En als hij ook met die man hier geworsteld heeft, dan als dat voorbij is die nacht, dan merkt ook Jacob zelf op in vers 30. En Jacob noemde die plaats Peniel, want zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. Hij zegt dus letterlijk, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Ik heb met God gestreden. Is dus de Heer Jezus Christus en niemand anders. Let er verder op dat Jacob die worstelt niet met die man. Niet zo dat midden in de nacht hij alleen daar nog aan de overzijde is en opeens komt er een man voorbij en Jacob begint zo met die man te worstelen. Nee, het is andersom. Die man komt eraan en die begint met Jacob te worstelen. Lees maar vers 24. Zo bleef Jacob alleen achter en een man worstelde met hem. Totdat de dag aanbrak. Die man worstelde met Jacob. Let wel, hij worstelde met Jacob. Hij worstelde niet met Israël. God strijdt nooit tegen onze nieuwe natuur. Tegen Gods natuur die hij in ons geschonken heeft. Nee, hij strijdt tegen onze oude natuur. En hoe lang strijdt die man, totdat de dag aanbrak, de hele nacht door. Wat geeft dat aan? Dat geeft aan Gods langmoedigheid met ons. Die strijd is lang. Die strijd duurt zo lang, die duurt de hele nacht door, totdat uiteindelijk de dag aanbreekt. Niet eerder is die strijd voorbij. Die strijd is lang. Want wij verzetten ons zo. We geven ons niet gewonnen, zoals Jacob zich ook niet gewonnen gaf. Daarom staat in vers 25, toen deze zag, die man zag, dat hij Jacob niet overmocht, sloeg hij Jacob op zijn heupgewricht, zodat Jacobs heupgewricht ontwricht werd terwijl hij met hem worstelde. Hier zie je hoe snel en hoe gemakkelijk de Heere Jacob kan overwinnen. Hij hoeft hem alleen maar een tikkie te geven. Zijn heupgewicht. En dan staat hij helemaal ontwricht. Dat is het enige wat de Heer hoeft te doen. Alleen maar zijn heupgewricht aan te raken. Want het staat er eigenlijk aanraak. Hij raakt dus zijn heupgewicht aan. En heel zijn heupgewricht is ontwricht. En in één klap was Jacobs kracht om te worstelen volledig verdwenen. De Heere die bracht in één klap een einde aan heel zijn krachtbron. De rollen zijn opeens 180 graden omgedraaid en alle weerstand van Jacob is verbroken. Vers 26. Toen zeide hij, laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar Jacob zeide, hij zeide, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En hier zie je hoe God de Heere tot zijn doel komt in het leven van Jacob. Maar wat kan Jacob doen? Jacob kon er maar één ding doen. Kon die nog worstelen? Moet je eens doen. Als iemand je een klap op je heup geeft en je heupgewricht is totaal ontwricht. En dan nog worstelen. Nou, worstelen. Als je niet aan die ander je vastgrijpt. Sorry dat ik het zeg hoor, maar dan val je om. Dus wat deed Jacob? Jacob moest hem vastgrijpen. Om niet om te kunnen vallen. Dat was geen worstelen meer. Maar dat was als ware Heere help me, want ik val. Hij zocht steun. Bij die vreemde man, wiens naam hij niet kende. En hij kon niet meer vertrouwen op eigen kracht. Hij kon alleen nog maar helemaal met heel zijn gewicht op de Heere leunen. En dat is precies wat de Heere zo graag wil. En dan hoor je Jacob zeggen, ik laat u niet gaan. En dat is muziek. In de oren van de Heere Jezus Christus. Als wij gaan zeggen, ik laat u niet gaan. En we de Heere vastgrijpen. En weten dat we zelf niet kunnen staan in eigen kracht. Dat er van onszelf helemaal niks bij is. Dan is de Heere gekomen als zijn doel in ons leven. Vaak midden in die moeilijkheden. Midden in die zorgen. Als we helemaal alleen staan. En ons helemaal alleen voelen. Van iedereen verstoken. En de situatie, de omstandigheden ons alles uit de handen lijken te hebben geslagen. En dit is iets nieuws voor Jacob, om te erkennen voor de sluwe Jacob, de uitgekiende Jacob, die altijd vertrouwde op eigen kunnen, op eigen handelen, die altijd zijn woordje klaar had, die altijd een slim idee wel even had, om alles maar even te regelen. Die kon nu niks meer regelen. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem, hoe is uw naam? En hij zeide, Jacob. Toen zeide hij, uw naam zal niet meer Jacob luiden, maar Israël. Want gij hebt gestreden met God en mensen en gij hebt overmocht. Waarom vraagt de Heere Jacob zijn naam? Dat weet de Heere toch? Ja, maar daarmee benadrukt de Heere, wijs de Heere erop wie hij van nature is. Hij heet Jacob. En hij moet ook zeggen, ik ben Jacob. Oftewel, ik ben de hielenlichter. Of wat letterlijk betekent, ik ben degene die anderen ten val brengt. Die zo slim bezig is. Die anderen probeert te verdringen. Die altijd in gevecht is met die ander. Die altijd op eigen kunnen en eigen inzicht vertrouwt. En dan geeft die deze Jacob een nieuwe naam. Hij geeft hem de naam Israël. Israël. Het eindigt op L. En alle woorden in de Bijbel die eindigen op een E en een L. Op L. L betekent God. Israël. Er zit ook het woord Sarai in Israël. En wat was ook weer Sara voor naam? Sarai, prinses. En daarom is ook Israël een prins. Een prins van God is de betekenis. Een vorst van God. Een vorst van God. Een vorst van God. Daar zit ook het woord bij een prins en bij een vorst. Een vorst die regeert. God regeert. Het is een vorst Gods. God regeert. God is de vorst. God beveelt. God regeert in zijn leven. En in plaats van dat hij nu een hiele lichter was, een verdringer was, die anderen probeerden te slim af te zijn, in eigen inzicht, in eigen kunnen handelend, moest hij nou vertrouwen geheel en al op God. God die beveelt. God die het voortzeggen heeft. God die de vorst is. En hij zelf is een vorst Gods. En Jacob's leven had er dusver gekenmerkt, allemaal dat hij alles buiten God omdeed. Oh, hij bad wel, en hij bad best oprecht, en hij was best wel eerlijk, maar hij is altijd zelf bezig heel sluw, heel slim te zijn. Zoals die Esau, te slim af geweest met verkopen van het eerste geboorterecht voor een bord linzensoep. Zoals die Isaac, te slim af geweest met het bemachtigen van de eerste geboorte zegen door zich voor te doen als zijn broer Esau. Zoals hij ook Laban, te slim af geweest. En had hij zich heel veel kunnen weten te verwerven. Gij hebt gestreden met God en mensen. En gij hebt overmocht. Wat bedoelt de Heere daarmee? Het is eigenlijk zo dubbel. De Heere zegt, gij hebt overmocht. Wie is hier de winnaar van deze worsteling? De Heere is de winnaar, toch of niet? De Heere raakt hem aan zijn heup aan, of niet? Wie is hier zijn heup ontwricht? Nou, die van Jacob. Wie heeft er verloren? Jacob heeft verloren. En toch zegt de Heere, en gij met God en met mens gestreden, en gij hebt overmocht. Jacob, die staat hier, of wankelt hier, valt hier bijna, kan zich niet meer staande houden, en is de verliezer, naar de mens gesproken. Maar als je verloren hebt, op deze wijze, in het oog van de mens, ben je de winnaar bij God. En Jacob heeft hier geleerd wat het wil zeggen om een Israël te worden, een vorst van God te worden. Jacob is gebroken, Jacob is ontwricht, maar Jacob staat hier als een Israël, als een vorst van God. Jacob is hier gevallen, Jacob is hier overmeesterd, maar God heeft Jacob als een Israël gebracht op een hoger plan, op een hogere tree op de ladder. Als Jacob was hij bevreesd voor Esau. Maar als Israël staat hij als een vorst Gods ver boven Esau. Onafhankelijk, vertrouwend op zijn God, wetende wat in de eerste geboortezegen door Isaac is gezegd. Dat niet dat hij de knecht is en Esau de heer, maar dat hij de heer is en Esau de knecht. Nu kon hij die confrontatie ook aan met zijn broer Esau. Mank als die was. Maar hij was wel een vorst van God. Want er was wat veranderd in zijn leven. Hij leerde namelijk niet meer op zijn oude natuur te vertrouwen, op zijn eigen inzicht te vertrouwen, maar zijn vertrouwen te stellen op zijn Heer en God. En daar te gaan staan in het geloof, als een vorst Gods. En dan heb je gewonnen. Als je jezelf, als ware door Gods genade en in Gods worsteling hebt opgegeven, omdat God in je overmocht,
hebben wij in Christus overmocht. Dan zegt hij tegen de Heere, zeg mij toch uw naam in vers 29. Daarop vroeg Jacob, zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? We kennen die naam toch? Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jacob noemde de plaats Peniel. Want zeide hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En mijn leven is behouden gebleven. En hoe kenmerkend ook, hè? Als je de Heere van aangezicht tot aangezicht hebt gezien en je bent zelf verbroken geworden, waardoor je een vorst van God geworden bent. Hoe dubbel is het? Maar toch is het waar. Dat je zelf minder wordt en hij meer wordt in je leven. Dat je een tree als waar omhoog gaat op de Jacob ladder. Wat gebeurde dan? En de zon ging over hem op. Toen hij door Penuel getrokken was en hij ging mank aan zijn heup. De zon ging over zijn leven op. Ja, de zon ging over zijn leven op, net zo goed die over ons leven opgaat. Zodra we gaan staan in het geloof en niet meer vertrouwen op eigen inzicht, maar ons vertrouwen stellen op de Heere God, dan is alles anders. Dan zijn de omstandigheden en de situatie in ons leven wel nog steeds dezelfde, maar de zon is in ons leven opgegaan. En alles staat daardoor in een heel ander licht. Je benadert het niet meer van beneden. Je benadert het door het geloof van boven. Je kijkt er van bovenaf door. Door de ogen van de Heer kijk je heen. En ons, opeens word je heel rustig. Want er is God gekomen in je leven. En je mag alles wat in je leven overkomt, leggen in de handen van de Vader. En wat Hij doet, is goed. En je laat God tot zijn doel komen in je leven. De zon gaat dan over je leven op. Dan komt er een jubel en een blijdschap in je hart. Ondanks dat er omstandigheden soms in je leven zijn die helemaal niet oproepen tot blijdschap en tot jubelen. Is er toch, de Heer Jezus Christus, is je nabij. En dat geeft je een vreugde, een hemelse vreugde. De zon ging over hem op. Hij ging mank aan zijn heup. En hij ging mank aan zijn heup. Daarom eten de Israëlieten tot op heden de heupspier niet, die op het heupgewricht ligt, omdat hij Jacob op het heupgewricht aan de heupspier geslagen had. Hij ging mank aan zijn heup. Het vlees is er. Het vlees blijft er. Wat doet de Heer alleen in ons leven, in die worsteling met ons? De Heere wacht zijn kans af. In die moment dat we alleen zijn, dan slaat hij ons aan die heup. Dan stelt hij als ware in ons leven het vlees buiten werking. Dat we niet meer uit het vlees leven, maar wandelen in de geest. Wandelen in de nieuwe natuur. Maar het vlees blijft. Het vlees is er altijd. Maar het is buiten werking. Het is mank. En als het goed is, zijn we net als Jacob. En worden we er steeds aan herinnerd in ons leven. Jacob is er continu aan herinnerd. Hoor, elke dag als hij opstond. Oeh, die heup. Oeh. Kan er niet op vertrouwen. Kan er niet op leunen. Met mank. Zo moeten wij ook als het ware slepend door het leven gaan met dat vlees. En er niet op gaan vertrouwen. Laat het dood. Het werkt niet. Het is buiten werking gesteld. Laten we naar buiten werking ook houden in het geloof. En vertrouwen op. Op de geest. En zo wandelen. Zo moest hij leren wandelen. En weet u, niet alleen hij, ook een heel volk. Een heel volk Israël. Want staat er, ze eten tot op heden de heupspier niet, die op het heupgewricht ligt. Een heel volk moest zich eraan houden. En ook wij moeten ons eraan houden. Stel niet je vertrouwen op de vlees. Vertrouw op de Heere alleen. Dat moeten we leren. En zo mogen we voorwaarts gaan. Dat mogen we leren van onze Jacob, die in Israël werd. En ze mogen staan in het geloof. In alle omstandigheden ook in de komende week. Amen.